goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.
BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weerts en Jochem Visser.
We zijn er weer en dat betekent dat de eerste week van dit cijferseizoen erop zit. Het is vrijdag 19 april. De dag dat de beurzen omlaag gingen na de vergeldingsaanval van Israël op Iran vannacht. Amerikaanse media melden dat het gaat om een raketaanval. Iran zegt dat er alleen drones uit de lucht zijn gehaald.
They are saying that there have been a series of explosions in Iran in a city called Isfahan. Now, why a lot of our viewers may have heard of that city is because it's where some of Iran's critical nuclear infrastructure exists. But so far, it seems that these explosions are not specifically in Isfahan, where the nuclear facility is, but are nearby.
Bij ons is Jean-Paul van Oudheusden, eToro-analyst en oprichter van Markets Are Everywhere. Welkom.
Hallo.
Kan dat conflict in het Midden-Oosten de beurs nog verder op zijn kop zetten? Of
als het uit de hand loopt en de vlam slaat in de pan daar, dan kan het zeker wel een hele grote impact hebben.
En wat is er voor nodig om de echte beurzen om te duwen hierbij?
Dat er zorgen komen over de olieproductie uit het Midden-Oosten. Zo werkt het toch op die financiële markten. Iedereen zit naar die olie te kijken. Zolang dat buiten schot blijft, zegt men, ja, dat is een probleem wat daar speelt. Maar anders kan het groter worden.
Laten we ook even naar die olieprijs kijken. Want die verdere escalatie in het Midden-Oosten stuurde aanvankelijk wel de olieprijs weer wat omhoog. Vannacht steeg die ruim 3% tot boven de $90 voor een vat Brentolie. Maar ja, het ging om een kortstondige schrikreactie. Want daarna viel de olieprijs snel terug tot $88 per vat.
Netflix choqueert beleggers. De streamingreus stopt met iets wat ze al jaren doen. En dat kan flink wat aandeelhouders kosten.
Naast LVMH, Hermès en Kering komt mogelijk nog een groot luxemerk naar de beurs. Niemand minder dan Giorgio Armani hint op een mogelijke beursgang of fusie van zijn mode-imperium. En dat is een opmerkelijke verschuiving. Armani heeft zijn mening echt 180 graden bijgesteld. Want tot voor kort moest hij namelijk niks weten van een beursgang of fusie. Hij vocht juist jarenlang voor Armani om dat zelfstandig te houden. Want ja, om zich heen zag hij al die andere luxemerken overgenomen worden, fuseren. Nou, hij wilde dat absoluut niet. Maar ja, nu wordt Armani bijna 90 en denkt hij er anders over. En dat zegt hij in een interview met Bloomberg. Een zeldzaam interview overigens, want de beste man laat zich bijna nooit interviewen.
Maar waarom wil hij nu wel fuseren of naar de beurs?
Ja, wellicht is het de leeftijd, maar zelf zegt hij dat het vermogen om aan te passen ook een belangrijke reden is voor het succes, zijn succes, het succes van Armani. Ja, en ook nu past hij dus zijn mening aan de huidige tijd, zo zou je dat een beetje kunnen zien. Maar ja, vooralsnog heeft Armani bijna het hele bedrijf zelf in handen en dat zal voorlopig denk ik ook nog wel zo blijven.
Nou, dan naar de consumentenreuzen. Danone liet gisteren al zien dat het binnenkort afgelopen is met het gegraai uit je portemonnee. Het bedrijf ziet de prijzen van producten dit jaar amper stijgen. En ook Procter & Gamble sluit zich erbij aan. Ja, de prijzen stegen nog wel wat, maar er worden geen noemenswaardige prijsverhogingen meer doorgevoerd in de supermarkt, zei de CFO. Het bedrijf achter Gillette, Pampers en Ariel moet nu een charme-offensief starten, want alle klanten die werden weggejaagd met een prijsverhoging, die blijven nu natuurlijk nog even weg. En we zien geen groei in de verkoopvolumes. Dus Jean-Paul, hoe ga je al die klanten die je verloor weer teruglokken naar de winkel?
Ze krijgen natuurlijk heel veel concurrentie. Want door al die prijsverhogingen zijn er met name ook huismerken en goedkopere producenten die onder hun tarieven kunnen zitten. Je krijgt het met hele grote aanbiedingen. Viel mij zelf op dat de Calvé pindakaas toch al enige tijd, dus niet van Procter & Gamble, maar van de concurrent, goed in de aanbieding is. En zelfs dan nog duurder dan het huismerk. Dus ja, ze hebben daar nog wel wat werk aan de winkel.
Maar wel lekkerder.
Precies, dat is het argument. Ja. Dat zal moeten blijken.
Dus die volumes, dat wordt ook de grote vraag bij Unilever volgende week natuurlijk. Prijzen stijgen niet echt meer. Dus gaat de omzet van Unilever nu ook weer jaren stilstaan of niet?
Er moet echt wel wat veranderen. En daar wordt hard aan gewerkt door de nieuwe CEO natuurlijk. En die moet ook wel even de tijd krijgen om zijn plan uit te rollen. Maar het is wel een lastige wedstrijd, denk ik.
Ik ben trouwens wel overgestapt van de Lipton Iced Tea naar de Iced Tea van de Albert Heijn. Ik weet niet of jullie producten inmiddels de deur uit hebben gedaan omdat die te duur werden.
Ja, niet zozeer de duur, maar ik vind het wel een leuke vergelijking om inderdaad te kijken van, vind je het ene nou echt beter of lekkerder dan het andere? Daarvan varieer ik wel wat meer dan voorheen.
Ja, nu wil ik het weten, met stukjes zonder.
Zonder.
Oké, okay, heel goed.
Meer omzet, meer winst, maar vooral meer abonnees. Netflix weet zelfs bijna dubbel zoveel abonnees te ronselen als verwacht. In het eerste kwartaal kwamen er ruim 9 miljoen bij. De uitvinder van het coma-kijken heeft een topkwartaal achter de rug. Zijn beste zelfs sinds 2020. En 2020 was natuurlijk het begin van de uitbraak van de coronapandemie.
En toch weet Netflix de feestvreugde eigenhandig te verpesten. Met de mededeling dat het stopt met het telkens bekendmaken van het aantal nieuwe abonnees. Een cijfer waar beleggers juist naar kijken, omdat het goed laat zien hoe snel Netflix groeit.
We gaan het zo hebben over het besluit om te stoppen met het vermelden van die nieuwe abonnees. Maar nu hebben we wel dat cijfer nog van het aantal abonnees. En er blijken dus veel meer abonnees binnen te stromen dan verwacht. Hoe komt dat, dat het er zoveel meer zijn, Jean-Paul?
Ja, dan moeten we gewoon een paar jaar terug. De gratis meekijkers thuis, waar ze zeiden van joh, weet je, je hoeft niet het volle pond te betalen, maar je moet toch wel iets gaan betalen.
Ja.
Dat heeft heel goed gewerkt. En wat dat betreft vind ik het echt wel knap wat Netflix de afgelopen jaren heeft gedaan. Want als je kijkt, eind 2021 en 2022, toen stagneerde het aantal abonnees. Het liep zelfs wat terug. Ja, dat hebben ze toch helemaal om weten te draaien. Het vierde kwartaal was helemaal goed met 13 miljoen meer en nu 9 miljoen. En dat komt daaruit voort.
Nou, het verbaast mij wel, want net als denk ik veel analisten had ik verwacht, ze zijn al bij een tijdje bezig met dat hardhandig optreden van illegaal wachtwoorden delen. Ik denk dat de meeste boefjes die de accounts deelden met familie en vrienden inmiddels ook wel een eigen account hebben. Dus ik dacht, we gaan dit kwartaal, afgelopen kwartaal dus, ja echt voor het eerst een daling zien in het aantal nieuwe abonnees. Want het effect is wel even uitgewerkt. Wanneer gaan we dat zien?
Nou ja, zeer binnenkort. Want daarom zeggen ze de volgende keer in 2025... vertellen we niet meer hoeveel abonnees dat we hebben.
Hangt dat daar echt mee samen?
Ja, want je hebt die beurskoers van Netflix vanaf eind 2021... die ging met 75% omlaag toen mensen... want het is gewaardeerd als een groeiaandeel. Ja, en als het dan niet groeit, dat ging echt heel hard. Dus ja, dat ze denken van dat willen we niet nog een keertje meemaken. Dus we gooien het over een andere boeg.
Dus de achterdocht van beleggers klopt wel. Want dat is ook de reden dat we natuurlijk dat aandeel zagen dalen.
Ja.
Dat had met die aankondiging te maken van we stoppen ermee. En dat is dus een signaal dat het snel minder gaat worden daar.
Dan denken mensen terug, die denken die min 75. Dat kan ik me echt nog wel herinneren. Dat is kort genoeg bij. En die argwaan, die is er zeker. En die is ook wel terecht.
Ik las ook gisteravond op de Financial Times de comments. Die zijn altijd lekker zuur, want die mensen betalen voor hun krant. En daar stonden alleen maar berichten met, ja, time to sell. Ik stap eruit. Oh, je weet hoe laat het is als ze niet meer gaan rapporteren, jongens. Rennen. En dat zijn toch meestal wel wat sophisticated beleggers, mag ik ze wel noemen, daar bij de Financial Times. Dus is dat niet heel afschrikwekkend voor het bedrijf?
Natuurlijk een deel van het belegger. Er staat geen min 25, maar er staat min 6. Kijk, een ander deel zegt van, goh, ze slaan een nieuwe weg in. Ze willen meer betrokkenheid bij de kijkers. Dan denk je, ja, dat is weer zo'n mooi verhaal. Maar Netflix is natuurlijk van de series en de films. Mensen die onderuit gezakt zitten op de bank. En verder gewoon alleen maar vandaar kijken. Maar met betrokkenheid.
Hoe moet ik me dat voor me zien?
Een goed voorbeeld bij Netflix is dat ze nu gaan samenwerken met de World Wrestling Entertainment Organisatie.
Ja. Ja.
Want ze gaan live events doen, zodat mensen weer langer op het platform zitten. En hebben ze in de zomer hebben ze die strijd, ik vind het echt briljant, tussen Mike Tyson, 57 jaar, en Jake Paul, die vriend van Jutta Leerdam, 27 jaar, twee doelgroepen. Dat zijn ze nu al helemaal aan het oppompen. Dat is dadelijk het eerste event. Dat soort betrokkenheid, wat spraakmakend is. Waar mensen van tevoren over praten, tijdens over praten en daarna over praten. Allemaal gericht om mensen langer op hun platform te laten zijn.
Toch voelt het voor mij wel nog een beetje alsof ze een beetje richting aan het zoeken zijn. Als een paar leuke uitstapjes.
Kijk, als je naar Reed Hastings luistert, een van de oprichters. Die zegt overigens van, dat heb ik van Jeff Bezos geleerd. Dat hij zegt, ik probeer graag dingen waarvan ik weet dat als het niet aanslaat, ik het altijd nog terug kan draaien. En zo moet je dit wel zien.
Ja.
Ik bedoel, het is niet zonder risico. Het is ook geen garantie voor succes. Maar omdat die abonnees, dat was afgevlakt. Dat hebben ze weer een tijdje laten groeien. Dat gaat weer afvlakken. Dus kijken ze gewoon naar mogelijkheden die ze hebben. Ze zijn ook flink bezig met hun advertentiemodel.
Ja.
Want dat is trouwens ook nog een factor waardoor die abonnees zo goed zijn toegenomen.
Netflix focust zich inmiddels ook naast films en series steeds meer op games en op sport. Waar verwacht jij het meeste van?
Nou, dat staat nog in de kinderschoenen. Maar iedereen is wel heel erg enthousiast over die gamesmarkt. Met name omdat het een jonger publiek trekt. En dat die dus ook gewoon meer betrokken zijn bij wat ze doen. Dus dat past echt wel in lijn met de strategie.
Ik vroeg me wel nog af hoe dat ze dit gaan betalen. Ja, ik weet, ze hebben veel geld, maar ze hebben ook gezegd, onze budgetten gaan we niet oneindig oprekken. Die blijven ongeveer zoals die nu zijn. Maar ja, ondertussen hebben ze wel de ambitie om films te maken, series te maken, games te doen, events te doen, sport. Misschien moeten ze ook sportrechten nog kopen. Ja, dan moet er toch geld bij, lijkt me.
Ja, die advertentieinkomsten, die worden echt steeds belangrijker. Dat zie je overigens ook bijvoorbeeld bij Amazon, maar ook bij Netflix. Dat worden echt wel partijen die veel adverteerders aan zich gaan weten te binden.
Ja, maar als Netflix zegt, wij gaan die budgetten niet oprekken, dan komt het ten goede van de winst, maar niet zozeer ten goede van de content die ze maken.
Ja, en bij de content gaan ze selectiever zijn. Ja, kijk, als je je fantasie loslaat en je hebt Sora gezien van OpenAI, dat je denkt van, nou ja, weet je, wie weet wat dat over een tijdje kan. Het zou me niks verbazen, niet voor de grote producties, maar wel in kleine doelgroepen. Kunnen ze daar best misschien wel leuke dingen mee doen.
Hoeveel jaar ligt Netflix voor op de concurrentie?
Dat is een moeilijke vraag. Hoeveel jaar, dat weet ik niet. Maar zij zijn gewoon op dit moment nog steeds de enige streamingdienst die wel geld verdient. En dat is gewoon heel knap. En nou ja, ik zat een interview te lezen over Amazon Prime Video. Mm-hmm. Wat je zou kunnen zeggen, dat wel een beetje naar mijn mening de nummer 2 is, nog voor Disney.
Voor Disney Plus.
Maar daarvan zeggen ze van ja, we moeten toch nog heel erg opletten. We worden wel positiever, mede door die advertentieinkomsten. Mm-hmm. Maar ze durven het allemaal nog niet zo op te schalen als Netflix het heeft. Dus voorlopig staan ze echt wel dik op nummer 1.
Het is tegelijkertijd wel een hoopvolle gedachte dat je weet, er valt dus wel heel veel geld te verdienen met streaming. Dat bewijst Netflix. En Netflix loopt dan misschien een paar jaar vooruit. Maar er komt een moment waarop dan ook voor Disney Plus en voor Prime dus er daadwerkelijk geld verdiend wordt aan streaming.
Ik hou mijn hart wel een beetje vast. Want vorig jaar hebben al die streamingreuzes miljarden verloren en in gaten gegooid. En nu moeten ze allemaal consolideren. Ze zitten allemaal met elkaar koffie te drinken. Warner Brothers met Comcast, met Disney, met Fox.
Dat is wel zo. Dus alleen Netflix heeft inmiddels natuurlijk een hele catalogus aan films en series. Zij kunnen het zich nu ook permitteren dus om minder verhoudingsgewijs te investeren in nieuwe content.
Yeah.
Ja, als je eenmaal een mooie bibliotheek hebt, dan blijkt het dus dat je daar wel veel geld mee kan verdienen. En nog altijd dus ook kan groeien. Ja, het was met weetje wel. We sommen nog even de grootste en opvallendste gebeurtenissen voor je op. Om te beginnen met Michael van Praag van Ajax. De pot die de ketel verwijt dat hij aandelen koopt. En toen onthulde onze sportverslaggever dat van Praag zijn aandelen van Ajax al had toen hij voorzitter was van de KNVB. En dat mag niet.
We praten over Ajax-aandelen. Ik geloof in 25 jaar is er één keer een winstuitkering geweest. Iedereen noemt het een soort gun-aandeel. Het wordt gebagatelliseerd zodra het over Van Praag gaat.
Het klimaat voor beursgangen wordt ook steeds beter. Ook in Europa. Deze week doet Douglas-eigenaar CVC Capital zijn beursplannen uit de doeken. De private equity-reus wil meer dan een miljard euro op gaan halen aan het Damrak.
Luxe bedrijven hebben geen last van inflatie. Dat zou je denken. Maar ja, inmiddels weten we beter. Want Gucci-moeder Kering waarschuwde recent nog voor een omzetdaling van 20%. En nu blijkt ook de groei van LVMH, de absolute koning van de luxe, stil te staan.
Dus organic sales in the first quarter are up just 2%, as you mentioned. That's the weakest quarter since 2016.
En dat is een waarschuwing voor de hele sector.
Nou, LVMH staat stil. Just Eat Takeaway daalt nog altijd. Wanneer houdt dat op? Dat vragen beleggers zich af. Het aantal bestellingen daalde vorig kwartaal met 6%. En Grubhub is nog steeds niet verkocht.
Fastnet ziet de omzet wel stijgen. Sterker nog, met 42% in het eerste kwartaal. Alleen winst maken, dat lukt nog niet helemaal. Al houdt topman Michiel Langezaal de moed erin.
We zijn heel trots dat we afgelopen jaar voor het eerst een operationele winst schreven. Maar dat betekent ook dat netto winst nog echt wel even iets verder in de toekomst ligt. Maar daar werken we hard aan.
En de Wall Street Journal onthult dat Amazon zijn concurrenten bespiedt. Medewerkers verzamelden allerlei gevoelige informatie over Walmart, FedEx, eBay en anderen. En dat deden ze via een schuil-BV.
A company called Big River Services International sells products like shoes and beach chairs through sites including Walmart, Shopify en eBay. What's not immediately obvious is that Big River is an arm of Amazon and that its employees are Amazon employees.
En elke week is de week van Tesla, zo ook nu weer. Er gebeurt een hoop rond het bedrijf, rond het aandeel, vooral in negatieve zin. Dus het laatste wat Tesla kan gebruiken is een technisch probleem met een van zijn auto's. Maar dat is wel wat er nu aan de hand is. Tesla had namelijk de leveringen van zijn Cybertruck al stopgezet.
Allemaal vanwege een vastzittend gaspedaal, toch? Dat was het.
Dat klopt, want er zat een
schuim,
kussentje.
Ja.
Ja, er was een kussentje op het gaspedaal. Dat kan losraken, nou, klem komen te zitten tussen de binnenbekleding. Ja, en dan zijn de gevolgen in sommige gevallen niet te overzien. Want dan wordt dat gaspedaal dus volledig naar de vloer ingedrukt.
Ja, levensgevaarlijk, man.
Ja, dan ga je volle kracht vooruit. Je kunt ook niet remmen, heeft ook geen zin. En er gebeuren ook al een aantal ongelukken daardoor. En dus besluit Tesla nu om niet alleen te stoppen met leveren. Het roept ook Cybertrucks terug die al geleverd zijn. Een terugroepactie dus. In totaal gaat het om bijna 4000 trucks die voor reparatie naar de garage moeten.
Ja, je zei het al min of meer. Elon Musk heeft het zwaar. Het aandeel bereikte deze week het laagste punt in een jaar tijd. En analisten strooien met downgrades. Dat doen ze in de aanloop naar de kwartaalcijfers van dinsdag.
Historically, volumes for the company have been defined purely by their production capabilities. And we started to see it last year where really that shifted to more of a demand constraint.
The Model 2 was supposed to come next year and re-accelerate things. Re-accelerate volume, margin, earnings and free cash flow. Now that Model 2 is likely being pushed out, potentially even cancelled, you do not have this on the horizon anymore.
Het aandeel daalt eigenlijk al 3 jaar met horten en stoten.
Ja, inmiddels stapelen de onverkochte auto's zich op in de garages. 10% van het personeel moet eruit. En beleggers hadden nog een lichtpuntje, de Model 2, die Tesla van $25.000 voor de massa. Maar ook dat model lijkt geschrapt.
Nou, Jean-Paul, ben jij ook zo somber over de cijfers van dinsdag als Deutsche Bank en Barclays?
Ja, door al het commentaar wat Elon Musk zelf al heeft gegeven, wordt het volgende week geen juichverhaal. Dat klopt.
Wat is er nou precies aan de hand allemaal?
Ze zijn natuurlijk op een gegeven moment, om maar de volumes op peil te houden, zijn ze de marge gaan verlagen. Prijscompetitie aangegaan. Dat hebben we toch al een paar keer zien afkomen. Overigens niet tot schrikbarende niveaus. Maar er wordt natuurlijk elke keer gekeken, jaar op jaar, hoe ontwikkelt het zich. Alhoewel dat waarschijnlijk buiten de rapportageperiode valt, hebben ze ook de full self-drive nog maar even in de aanbieding gedaan. Mm-hmm. 50% van de prijs af. Dus het is wel duidelijk dat het niet loopt. En ook de volumes, die vielen natuurlijk al tegen.
Toen bleek ook deze maand al, de Model 2 wordt geschrapt. Het platform voor die auto wordt in de robotaxi gestopt. En Elon Musk die gelooft daar kennelijk heilig in. Hij tweette dat normale auto's eigenlijk niet meer zo cool zijn. Paard en wagen noemde hij dat. Maar is het ook zo? Kan hij beter zijn geld steken in robotaxis dan in zo'n instapmodel voor de massa?
Ik zat allereerst met die robotaxi. Want je had net dat voorbeeld van die gaspedalen en dingen. Ik zie nou ook filmpjes voorbij. Bijkomen dat er dus iemand is die heeft een trui aangetrokken met een stopbord erop, zeg maar. En die gaat dan kijken of die auto's kan laten stoppen. En dat lukt verrassend vaak, lukt dat. Waarbij er iemand anders zei van ja, als er nu iemand gaat staan met 120 miles per hour. Ja. Dus of die robotaxi al heel snel grootschalig op de weg komt, dat goed moeten punt. We maar even zien. Hij heeft nu gezegd van de focus gaat eerst, heeft hij intern gezegd, op die robotaxi. Komt op 8 augustus een dag waarbij hij zegt, nou dan gaan we het echt weer groots presenteren. Die Model 2 die is niet van tafel, maar dat schuift op. En als je gewoon kijkt als belegger, dan zat de afzet van die Model 2 wel in de cijfers voor 2025.
Daar hadden ze al op gerekend, aandeelhouders.
Ja. En dat zijn mensen nu allemaal wel uit de spreadsheet aan het halen om te denken van ja, weet je, we weten het eigenlijk niet.
En beleggers dan? Want de een rekent koud aan auto's, zoals je net al zei. De ander die zegt, joh, ik volg Musk gewoon blind. Die tovert weer wat uit zijn hoed, komt wel weer goed. Weet jij iets over die groep? Gaan we nu een gigantische daling zien van het aandeel omdat de helft uitstapt bijvoorbeeld? Of gaat het niet zo hard?
Nou, kijk, Tesla heeft fans en haters.
Ja.
Maar tegelijkertijd moet je wel ook, er zijn ook een groep in het midden die gewoon kijkt naar waardering. En daarvoor zijn die kwartaalcijfers volgende week echt wel heel belangrijk om te kijken welke kant dat gaat. Hoe heet is de soep nou? En hoe gaat dat lopen?
We gaan het in de gaten houden. Volgende week bespreken we natuurlijk ook die cijfers weer. We gaan naar ASML, want het gebeurt niet vaak dat ASML beleggers teleurstelt. Dat deden ze nu wel deze week, want er kwamen veel minder nieuwe orders binnen dan verwacht. Of eigenlijk veel minder dan gehoopt. Want ASML had al gewaarschuwd, dit wordt een tussenjaar. Maar beleggers hadden toch goede hoop op een meevallen. Want ja, die chipmarkt zou herstellen, daar zou ASML ook van profiteren. Maar die meevallen van ASML bleef uit, in ieder geval afgelopen kwartaal.
Nou, toch zegt de financieel directeur dat je niet per se tot volgend jaar hoeft te wachten op goed nieuws. Chipproducenten als TSMC zien de vraag namelijk flink aantrekken al. En dat gaat ook ASML weer merken. Dus Jean-Paul, ASML daalde aardig als aandeel deze week. Maar gaat herstel pas komen zodra die orders weer gaan stijgen? Of gaan beleggers daar wel op vooruit lopen?
Kijk, verbazen met zoveel jaren op de klok doen we niet zo snel meer. Maar toch, weet je, ze hebben vorig jaar, heeft Wenning gezegd, van het wordt een overgangsjaar.
Ja.
Ze hebben ook een verwachting afgegeven voor het eerste kwartaal. Daar zaten ze nu in de middenprik. Ja, en dan geeft iedereen toch... Ja, maar die nieuwe bestellingen, dat is echt heel laag. Met name voor EUV. Ik denk dat je kan zeggen... We weten allemaal dat TSMC ook niet zonder ASML kan. Dus die gaan dit jaar voor die nieuwe fabrieken... die ze al hebben aangekondigd, zullen ze wel gaan bestellen. Als je het me nu vraagt, ja. Ik denk op het moment dat dat binnenkomt, dat iedereen zegt... Oh, oké, dan kunnen we weer verder, ja. Ik denk dat de beurs zo werkt.
En die beurskoers, want die is natuurlijk wel flink opgelopen... afgelopen weken, afgelopen maanden. Het is de hardste stijger in de AEX. 30% erbij, dat was voor die koersval afgelopen week. Is het aandeel dan nu te duur? Of zeg je, er is zoveel potentieel. De toekomst is zo mooi. Dat is prima prijs.
Kijk, dat is grappig. Dat is wat ik in het begin ook zei bij Netflix. We zitten natuurlijk in een beurs die het eerste kwartaal zo hard is gestegen. En ik weet niet of je het je kan herinneren, maar ik kijk nog even terug. Eind februari was ik hier ook.
Ja.
De ASML op 8,75. Zeiden, nou, dat zou wel eens een keer een pas op de plaats kunnen worden. Je kan er naar mij mee. We hebben er overigens sindsdien nog 9,50 gezien.
Ja, nu zitten we weer op 838.
Sneu voor degene die op dat niveau nog is ingestapt.
Precies.
Maar het ging gewoon te snel. En dat vind ik zelf echt wel het mooie van de communicatie van het ASML-management. Die poetsen het niet onder tafel, die maken het niet mooier dan het is. Dassen stond daar nu ook gewoon van, ja, maar luister, als je het vierde kwartaal en het eerste bij elkaar optelt, dan is het helemaal niet zo slecht.
Nee.
Maar er zijn 13 toch
een miljard mensen... orders, zei hij nog, hè? Ja.
Ja, en daar heeft hij ook gewoon gelijk in. En,
hij zit ook wel in een mooie positie natuurlijk. Ja. Hij weet ook wel, hij heeft het ook niet mooier voor te spiegelen dan het is. Want hij is monopolist natuurlijk met zijn bedrijf.
Ja, maar ook daarvoor geldt dat een aandelenkoers op dit moment van €950... dat is echt wel op de muziek vooruitlopen. In andere omstandigheden zou dat prima kunnen bestaan. Maar nu, omdat mensen met alles wat er in de wereld speelt... en toch dat er veel geschreven wordt, een correctie zou niet gek zijn... Ja, zie je dat er andere koersreactie is.
Ja, jij zei al, met alles wat er in de wereld gebeurt... er gebeurt ook een hoop tussen Amerika, China... Europa zit daar tussenin met ASML, wij in Nederland. En toch, als je kijkt naar de cijfers van afgelopen kwartaal... de helft van de orders komt nog altijd uit China.
Dat is wel, zag ik ook op andere plekken voorbij komen. Je moet het meer omdraaien. Dat percentage China, dat was eigenlijk zo hoog...
Ja.
Omdat Taiwan zo laag was. Ja, dat is wel de aanleiding.
Mm-hmm.
Ja, dus dat daar heel veel minder, ik geloof de helft minder, vandaan komt dan het vorige kwartaal. En ja, dat zet dan dat percentage van China wat hoger.
Ja, wanneer gaan we zien dat dat echt terugloopt? Door al die exportrestricties?
Nou ja, als je ASML zelf daarover hoort, hoeft dat helemaal niet zo. Kijk, even voor de goede orde. We zagen nu wel in het eerste kwartaal, hè, als je naar die DUV, dus niet de meest geavanceerde, maar die daaronder kijkt.
Ja, de oudere machines.
Daar verkochten ze er in het vierde kwartaal 111 van en nu 59. Dus daar zal ook wel wat minder, een klein deel daarvan zal ook wel geraakt zijn door die exportrestricties. Maar er is altijd gezegd, China koopt gewoon heel veel van de machines die wel geleverd mogen worden. En daar zijn ze natuurlijk nog steeds in volle gang om de hele grote chipsbehoefte die ze daar zelf hebben, om daar voor zover ze kunnen zelfvoorzienend in te zijn. Dus ja dat loopt wel door.
Hey, en dat doel van volgend jaar, want ASML heeft zichzelf als doel gezet om een omzet van 30 tot 40 miljard euro te halen. Willen ze dat voor elkaar krijgen, dan moeten die orders wel echt omhoog. Gaan ze dat halen, dat doel?
Ja, dat rekende CFO netjes voor. Die zei van, als ik de komende drie kwartalen 4 miljard heb... en ik tel dat op bij mijn bestaande orderboek...
Ja.
Dan ben ik er
en
eigenlijk
dat is haalbaar.
Al. Dus ik denk, hè, er komt nu een nieuwe CEO. Die gaat volgende week...
Een Fransman.
Die was nu ook natuurlijk al aanwezig.
Mm-hmm.
Die houdt op 14 november van dit jaar een nieuwe Investor Day. En ik ga ervan uit... dat ze dan die doelstelling die bestaat sinds november 2022... dat ze die aan het einde van het jaar iets naar boven gaan bijstellen.
Op naar morgen. Ja, daar gaan we weer met een bomvolle week. De best bekende bedrijven van over de hele wereld... komen met de rapportcijfers over hun laatste kwartaal. We gaan ons verbazen over techreuzen Microsoft en Alphabet... en de winsten en investeringen rond, jawel, AI. Betaalgigant Visa komt met cijfers. En het Nederlandse Adyen is misschien 10 keer zo klein... maar staat ook klaar om te vertellen over de groei. Uit de hoek van de chipbedrijven komen Besi en ASMI met cijfers. En Unilever, Nestlé,
PepsiCo en Heineken komen vertellen of de prijzen in de supermarkt nou eindelijk een keer gelijk kunnen blijven. Er zitten ook mankenbroeders tussen, want Tesla, lees Elon Musk, zet zijn geld in op de zelfrijdende robotaxi in plaats van de Model 2, de voorspelbare massa-auto. En de autoverkoop liep al niet zo lekker. Bij Boeing vraagt men zich af of er niet alleen deurpanelen, maar ook bestuurders los kunnen worden gemaakt. Maar dat kan altijd erger, want heeft u nou geen geld voor de vakantie naar de Grand Canyon, dan kan u ook volstaan met een blik op de koers van Viaplay.
Ja, zo Jochem, dat waren veel bedrijven. En met de vooruitblik naar volgende week eindigt deze week. Dankjewel, Jean-Paul van het Huisten van Markets Everywhere en analist bij eToro. En jij bedankt voor het luisteren. Fijn weekend en hopelijk tot maandag.
Tot maandag.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor één shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.